Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo. Hi Blom.
Eindelijk is het zover. Na dik 3 maanden lezen en speculeren brengen de studentenonderzoekers van Gereden Twijfel een bezoek aan de plaats delict, de loods in Maastricht.
Zal ik de poort even openzetten? Misschien makkelijker voor jullie.
Ja, dat bedoel ik.
Wat? Ik had veel lager ingeschat.
De studenten krijgen een rondleiding van Henk Blom, de eigenaar. 10 jaar geleden, toen het lichaam van Guido werd gevonden, was hij dat ook al.
Dat weet ik dus niet. Hè? Maar snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat is echt ongelooflijk geweest. Het bloed spatte hier 3 meter hoog, dus ik bedoel maar.
Zit het er nog?
Ik heb nog volgens mij een plek, maar dan moet ik gaan zoeken.
Zie je nog iets zitten? Dan links boven die M, zie je dat?
Oh ja.
Zie je dat zitten daar?
Zo, dat is echt hoog.
Ja, en dat was niet op 1 plek, maar op verschillende plekken hier. En we hebben beneden hebben we een deur. En daar hebben ze het lijk naar buiten gegooid. De politie is toen binnengevallen de eerste keer.
Het politieonderzoek op de plaats delict, dus in de loods, speelt een cruciale rol in de veroordeling van Antonio. Maar is dit onderzoek goed uitgevoerd? Of zijn er fouten gemaakt? Elf studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak.
Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar.
Ze onderzoeken de gruwelijke moord in een Maastrichtse loods.
Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Guido vermoord heeft.
Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht?
Hier zegt ik heb hem in ieder geval niet vermoord.
Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
Ik ben Lorena.
Ik ben Jamie.
Ik ben Arame.
Ik ben Sanne.
Ik ben Karen.
Ik ben Ruby.
Ik ben Dagmar.
Ik ben Kimmy.
Ik ben Marielle.
Ik ben Billy.
En ik ben Danja.
Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 4, De Loods. De studenten staan midden in een op het eerste gezicht doodnormale woonwijk in Maastricht, die een buitenwijk van iedere Nederlandse stad zou kunnen zijn. Jaren 70 flats aan de ene kant, huizen van een eeuw oud aan de andere. De loods waar het om gaat is meer een flinke garage. Zo een van baksteen met een plat dak en een normale garagerolluik.
Nou, jij eerst. Ik durf niet, hè.
Ook hoogleraar Peter Verkoppen staat in de loods en kijkt inspecterend om zich heen.
Zie je dat het goed is dat ik van het begin van zei, altijd ter plekke gaan kijken. Het is zoveel anders dan ik. Ik had gedacht dat die hal ook veel groter was. Een echte loods, maar dit is, ja.
Volgens hem is het altijd belangrijk om de plaats delict met eigen ogen te zien.
We gaan eigenlijk, als het een beetje mogelijk is, altijd uitgebreid naar de plaats delict, ook al is het 10 jaar later. Omdat er altijd dingen anders zijn dan je in je hoofd hebt zitten. En soms zijn de afstanden heel anders. Soms is het belendende perceel waar getuigen in zitten veel verder weg dan je uit het dossier hebt gelezen. Het is heel belangrijk om dat gewoon te zien.
En nu kunnen de studenten de informatie uit het dossier dus vergelijken met wat ze zien in de loods. Ze vuren direct hun eerste vragen af op de eigenaar, Henk Blom. Ze beginnen bij de bandenhandel.
Heeft u hier wel eens banden gezien?
Nee, nooit. Het was leeg. Er lag een bal volgens mij en een matras en dat was het. Maar hier is een badkamer met douche, dus je kunt hier rustig wonen.
Wat dacht u dan toen u zo dat matras zag liggen? En die...
Ja, nou, ik heb er geen gedachten over. Zij huren het, zij betalen. Kijk, als ik bij al mijn huurders moet gaan denken wie wat waar, dan dat gaan we dus niet doen. Hè?
Zeker,
dus
dat, ja.
Zeker bij studenten, dat heb jij gezegd.
Mijn naam is Marielle Lassen. De dag dat we naar de loods gingen, daar had ik sowieso naar uitgekeken, omdat het ook in Maastricht was. Ik was zo benieuwd toen ik de foto's had gezien in het dossier van de loods, hoe het er nou ruimtelijk echt eruit zou zien. En ook hoe de ervaring zou zijn dat je echt op een plek bent waar iemand vermoord is eigenlijk.
Ja. Willen jullie naar beneden? Nou, dan gaan we naar beneden.
De huisbaas of de verhuurder die had het al helemaal naar zijn eigen hobby ingericht. Met oldtimers en allerlei gereedschappen aan de wand. Dat was heel mooi om te zien. Maar wel een beetje jammer ook. Omdat ik dacht van, ik moet het beeld vasthouden van toen. En als je de trap afliep, dan was daar de kelder. En daar wisten we van dat daar het lichaam van Guido in ieder geval daarachter gevonden was in de tuin. En dat er een brandplek op de grond was. Waarvan aangenomen wordt dat hij daar verbrand is. En dat wilden we natuurlijk zien.
Aan de linkerzijde is de deur. Ik zal even meelopen, laat ik even zien waar hij verbrand is.
Ja.
Oh. Ja, je ziet er niks
meer van. Wat spanning.
En hier lag het lijk waar dat koper ligt. Ja, daar hebben ze hem verbrand. En toen hebben ze hem ingewikkeld in een deken en toen hier naar buiten gegooid.
Ik weet dat de politie hier is de politie hier binnengevallen. Moet ik echt aan denken. Toen hebben ze niks gevonden. En de tweede keer hebben ze het lijk in de tuin gevonden. Dus eerst, en er is een week overheen gegaan, heb ik begrepen.
Ja, tijdens het bezoek aan de loods toen vertelde de verhuurder Blom ook tegen ons dat de kelder echt helemaal zwart was en onder het bloed zat. En we vonden dat heel bizar om te horen, omdat we in de processen verbaal van de politie ook lazen dat de eerste dagen dat zij de loods betraden en de kelder betraden, dat zij bijna niks gezien hadden. Ze hadden alleen dan wel een brandplek gezien. Maar verder was hen niks opgevallen en ook niet dat ze het idee kregen dat daar een misdrijf gepleegd was. Dus toen we daar zelf stonden en dat hoorden van Blom, van de verhuurder, toen kregen we daar eigenlijk alleen maar meer vragen over en werd eigenlijk steeds bizarder.
De eerste keer hebben ze niet eens gezien dat er brand was geweest. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
Nee, dat kan me niet voorstellen, echt niet. Nee, ik ken de thuissituatie van de agenten niet, maar ik kan me het echt niet voorstellen, echt. Ik heb zoiets van, het was helemaal zwart hier.
Ook boven?
Ja. Boven minder, maar hier was het helemaal zwart. Ja. Maar ja, als er geen stroom is, dan kijk je hier even en dan zie je niet veel. Hè? Kijk, met zo'n zaklampje, hè? Bij wijze van spreken. Hè? Dus dat moet je je wel voorstellen.
De studenten nemen hun tijd. Ze maken aantekeningen en foto's. Ze meten lengtes en hoogtes op. Sommige dingen worden nu wat opgehelderd. Maar tegelijkertijd komen er meteen nieuwe vragen op. Want op 11 december... de dag dat Guido als vermist werd opgegeven, is de politie meteen in de loods in Maastricht gaan kijken. Hoe kan het dat ze toen niet meteen de brand en het lijk ontdekten? Wat hebben ze daar dan precies gedaan? In de weken voor het bezoek aan de loods proberen de studenten dat op de universiteit te reconstrueren. Dit doen ze op basis van de processen verbaal. De verslagen waarin agenten hun waarnemingen vastleggen. Die vormen de kern van ieder strafdossier.
Ik heb hier een klein stukje en dat is dan van een van de verbalisanten die dus binnen is geweest. En die geeft aan over de kelder. Ik verlichtte deze ruimte door middel een door de dienst verstrekte kleine zaklantaarn. Ik zag achterdoor rechts van deze ruimte op de grond een grote vlek. Ik verlichtte deze vlek. Deze vlek deed mij denken aan een brandvlek, mogelijk afkomstig van een brandstichting. Ik dacht dat hier mogelijk een bromfiets of zoiets dergelijks is afgebrand. Ik heb hier verder geen aandacht aan geschonken, daar ik geen aanleiding voor had.
Dus ze lopen daar rond, ze zien bloed, en dan?
En dan gaan ze
weer
door. Ja, ze vonden, dit past wel bij een junkie hole.
Ja.
Dus niet opvallend genoeg was om er dan nog verder onderzoek naar te doen, omdat ze,
Ze zien bloed liggen en ze denken, dit past bij een junkie hole, dus we gaan weer lekker eten thuis.
Ja, en die
hoeveel bloed lag daar?
Hoeveel liter?
Een liter?
Of vierkante meter?
Maar het was veel.
Ja, dan heb je een foto.
Maar het was ook heel veel oud bloed, zeiden ze. Ja.
Maar wacht even, het was veel, dat is geen antwoord. Het was veel, want wat vind jij veel? Hoe weet je dat?
Ze vonden niet zozeer hele plassen. Het waren meer spetters daar, streken hier. Maar het was niet dat er ergens heel evident zo'n bloedplas was.
Maar ik ben wel benieuwd hoe ze die gemist hebben.
Ja, ze zijn dus ook helemaal niet voorzichtig te werk gegaan. Ze droegen bijvoorbeeld geen handschoenen. Daarin kun je dus echt merken dat ze de loods onverzorgd vonden, maar niet alarmerend.
Maar ook die gaan dus naar binnen op zoek naar, is er iemand? Ja. Dus die gaan over door die loods heen lopen banjeren.
Ja.
Want het is nog geen PD, het is nog niet gecontroleerd. Dus is er dan daarna vastgelegd hoe ze gelopen hebben of waar ze geweest zijn, waar ze aan hebben gezeten.
Als de politie onder tijdsdruk een pand binnenvalt, nog voordat duidelijk is dat er een moord gepleegd is, is het logisch dat er dingen misgaan.
De situatie bij veel misdrijven is dat er in de eerste plaats komen mensen uniformdienst. Die hebben geen verstand van plaatsen delict, althans in heel beperkte mate. Dan komen vaak nog ambulancebroeders en die zijn niet gericht op het netjes houden van de plaatsen delict, maar die zijn vooral gericht op het redden van leven als er nog iets te redden is. En dat betekent dat je vaak met de plaatsen delict zit waar een hele hoop gebeurd is, waardoor allerlei sporen verdwenen zijn. Ja, en daar kan je de politie niets verwijten, kan je ook ambulance dienst niets verwijten. Zo gaat het eenmaal jammer genoeg soms.
Maar het probleem van de betrouwbaarheid van processen verbaal gaat verder. In vrijwel ieder strafdossier, zeker als het om complexe zaken gaat, komt Van Koppen fouten tegen in die processen verbaal. Het varieert van slordigheden tot bewust weggelaten informatie, of van verkeerd uitgewerkte verklaringen tot achteraf aangepaste gegevens. En vooral, er ontbreekt altijd van alles.
Er is ook nog een ander probleem. En het probleem is namelijk dat veel van de kwaliteit van het politiewerk is matig. En dat heeft ermee te maken dat men ingewikkeld recherchewerk laat doen door mensen die te weinig opleiding hebben gehad. Ook intern te weinig opleiding hebben gehad. Dat er rechercheurs zijn die meedraaien, maar geen eens recherche basiscursussen hebben gedaan. Dat heeft tot gevolg dat een dossier wat samengesteld wordt, allerlei fouten in staan. En niet alleen vreselijk veel taalfouten, maar ook dingen die niet uitgezocht zijn, die men beter had kunnen uitzoeken, waar men nog een andere getuige had moeten horen. Er worden gewoon veel fouten gemaakt.
Jij hebt monster.
Okay.
Waarom weet jij niet welke soep je hebt?
Ja, omdat het heel vaag was. En ze leken heel erg op elkaar en die man die zei...
Terwijl de studenten binnenkomen met hun lunch, denkt Van Koppen nog even na over het eerste politieoptreden.
Maar nu even terug naar 11 december. Er gaan dus 2, 3 of 4, een onbekend aantal politiemensen gaat naar binnen. Die lopen daar rond. Die zien daar wat rare dingen, maar denken, woe, drugshol vinden we altijd. Als ze mee. En die vertrekken weer. En dan moeten ze op een bepaald moment later, moeten ze dan gedetailleerd verslag gaan doen van wat ze daar in die hal gedaan hebben en waar ze gelopen hebben. Voor mij is dat volslagen onmogelijk.
En de begeleiders vonden het ook dus bizar dat de processen verbaal pas dagen na de vondst van het lichaam of ondertekend zijn of zelfs geschreven zijn.
En wanneer hebben ze het opgeschreven? Hebben ze het opgeschreven meteen na die eerste keer dat zij daar zijn gaan kijken? Of hebben ze het pas opgeschreven toen het ineens belangrijk werd omdat er uiteindelijk toch dat lijk werd gevonden?
Volgens mij 20 december, ja.
Oké, dus nog veel later.
Dat is van één.
9 dagen later dus.
En dan is inmiddels is Guido ook al aangetroffen. Ja. Dus
als het pas werd opgesteld nadat het belangrijk werd, dan heeft dat hele grote gevolgen voor hoe ze zich herinneren en ook hoe ze zichzelf willen indekken en het opschrijven.
Ja. Vooral het indekken is meestal toch belangrijk. Ja.
Nou, een van de uitdagingen die de politie heeft bij het onderzoeken van een plaatsdelict is dat ze eigenlijk ontzettend veel doen en ontzettend veel beslissingen nemen. En in de regel pas achteraf daarvan het proces verbaal van opmaken van wat hebben we nou eigenlijk gedaan. Maar als ze die ruim een week later dat proces verbaal gaan opmaken, dan weten ze al, wacht eens even, dit was een zaak. We zijn op een plek geweest waar waarschijnlijk iemand om het leven gebracht is. Maar dat is natuurlijk niet meer dezelfde, dat levert niet meer hetzelfde verhaal op als dat ze waarschijnlijk hadden opgeschreven als ze gewoon meteen proces verbaal opgemaakt na de eerste keer dat ze daar waren. En dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van het verschil tussen waarnemen en perceptie. Je kan dingen heel feitelijk waarnemen zoals ze zijn, maar wat je ervan denkt, wat jouw perceptie ervan is, die wordt ontzettend gekleurd door allerlei omstandigheden. En dat zie je in dit geval waarschijnlijk ook wel terug. Het was helemaal geen vermissing, het was een situatie waar ze rondgelopen hebben, waarin iemand vermoord is en gemarteld zelf. Dus wat we hebben gezien in die ruimte, dat duidt opeens daarop. Terwijl dat daarvoor natuurlijk helemaal niet op die manier werd geïnterpreteerd. En dan speelt ook nog mee dat de processen verbaal die worden opgemaakt door politieagenten eigenlijk per definitie voor waar worden aangenomen. Maar dat betekent dus ook dat er elke keer vanuit wordt gegaan dat dat dus een compleet goede weergave is van wat de situatie was. En dat hangt er dus maar vanaf of dat het geval is.
De studenten zien dat de politie ook in de zaak van Guido niet altijd even secuur heeft gewerkt. Ze verbazen zich over het politiewerk en zijn zelfs wat teleurgesteld. Marielle wilde al sinds ze een kind was bij de recherche werken, maar begint nu te twijfelen.
Dat is eigenlijk wel een kinderdroom en dat heb ik altijd wel gedacht van, oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar als ik dan dus in deze zaak bijvoorbeeld zie hoe dan hoe dat opsporingsproces in zijn werk gaat en ook als ik andere zaken lees, dan denk ik wel dat het een bepaalde machtscultuur is, dat er ook een hele hoge werkdruk achter zit. Ik zou mijn werk echt goed willen doen en daarin dan heel erg bang zijn dat door die werkdruk dat je dan toch fouten gaat maken. Dus ja, in dat opzicht twijfel ik daar heel erg aan.
Nou, links is de deur, kunnen jullie naar buiten?
Hier lag je in, man.
Ja.
Lag hier heel klein.
Ja, dat is echt heel klein.
Wow. Wordt hier echt opgevouwen?
Ja. Ja, dit is
echt bizar.
Toen we in de kelder stonden, toen wees de verhuurder Blom ons op een gegeven moment ook de plek aan waar Guido dus is gevonden in het gat. Dat was onder dat draaikiepraam. Ik vond het raam echt groot. Het was eigenlijk een soort deur, een kleine deur. Zo kan je het denk ik het best omschrijven. En dus als je het raam opendeed, dan zag je twee stenen treetjes eigenlijk en dan een gat. En in dat gat is Guido dus gevonden.
Hoe klein dit is.
Ja.
Ja.
Hoe was Guido daarin?
Hij geeft iemand een hoedje.
Ja, maar gekanteld en zo.
Je keek ook uit op een hele rij huizen achter de loods, die echt dichtbij staan ook. En je ziet dan ook hoeveel ramen eigenlijk van die huizen ook uitkijken op de loods zelf. En op het raam van de loods en op die tuin. Nou, het eerste wat ik toen eigenlijk dacht, was, de mensen moeten iets gezien hebben.
Voor selectie is
dat
goed.
Dat zit ook zo dichtbij.
Ja.
Ja, maar ik had als je daar bezig bent, dan heb je vet veel zicht op de ramen.
Ja.
Is dat het er al? Nee, toch?
Nee,
ik
vond
Nou, we hadden van tevoren bedacht dat we een experiment wilden doen in de tuin van de loods. Om te kijken van nou, hoe makkelijk krijg je het lichaam in dat gat. En we wilden kijken van nou ja, wat zie je eigenlijk ook als er daar een lichaam in het gat ligt? Is het logisch dat pas na 5 dagen de politie dus het lichaam ziet liggen? We hadden dus besloten dat Billy ons proefkonijn zou zijn.
Ga er even in liggen. Ik ga erin liggen.
Ja, we zijn nu in het trapgat waar het lichaam van Guido is gevonden. Zijn we vuilniszakken aan het neerleggen, want het is nogal drassig en mossig. En omdat ik toevallig dezelfde lengte en hetzelfde gewicht heb als het slachtoffer, gaan we kijken hoe ik hoe dat gaat. Want het ziet er namelijk heel erg klein uit. Het is echt een heel klein gat en het is een beetje moeilijk om voor te stellen dat iemand daarin past.
Toen ik erin ging liggen, tenminste, volgens mij kan je dat ook wel op de foto's zien. En ze voelde het ook wel, paste ik wel van schouder tot schouder daarin. Dus, en dan lagen er nog spullen op hem.
Dat was echt helemaal opgevouwen.
Ja.
Maar dit, holy moly.
Maar hij lag
het met zo'n kaart.
Andersom.
Dat lijkt even bij te
liggen. Ik ga even het raam dicht doen.
Billy, topper.
Top. Ja? Laatste. Yes, komt ie maar.
Aan de ene kant vind ik het begrijpelijk dat ze het, als ze het raam niet open hadden gedaan, het niet hadden gezien. Omdat het gewoon een diep gat is en dan kan je iets inleggen en iets eroverheen en dan zie je niet wat daaronder ligt. Maar inderdaad, als ze het raam open hadden gedaan, dan Je stoot er gelijk tegenaan. Het is gelijk na het raam. Dus dat is inderdaad wel dat je dat, hoe kunnen ze dat over het hoofd hebben gezien? Je komt er niet uit zonder dat je op hem zou stappen, zeg maar. Als je op huiszoeking gaat, dan ga je alles af en ook de tuin. En het was nou niet alsof ze een heel landgoed hadden. Ze hadden een tuin van 4 vierkante meter of minder. Dus je had makkelijk even daar kunnen kijken. Maar ze hebben gewoon geen stap buiten in die tuin gedaan.
Na die eerste inspectie van de politie duurt het nog bijna een week voordat het lichaam van Guido in de tuin van de loods gevonden wordt. Maar dan gaat het opeens snel. Meteen die avond wordt Antonio gearresteerd. De studenten bespreken het op de VU tijdens de groepsbijeenkomst.
Ja, hij is meteen, de dag dat het lichaam is gevonden, is hij ook meteen opgepakt, hoor. Vanwege vingerafdrukken?
Ja. Dat is echt super snel.
Ja, nee, dat is echt, echt, echt heel snel.
Waar lagen die vingerafdrukken?
Op het raam.
Ja, en die TL met roet, wel of niet op roet en zo.
Ja, Kimmy en Billy die vertelden dus dat Antonio meteen was opgepakt omdat zijn vingerafdrukken waren gevonden in de loods.
Ja, het is om 5 uur 's avonds hebben ze die vingerafdrukken gevonden. Ja. Daarvoor hebben ze het lichaam gevonden. En toen hebben ze dat via een mailtje naar FO gestuurd. En binnen 3 kwartier hadden ze een antwoord dat het Antonio was. En een half uur later stonden ze bij Antonio voor de deur.
Maar... Dus we hebben vingerafdrukken en we gaan meneer aanhouden. Ja. En we hebben vingerafdrukken op een plek. Het is echt het niveau van mijn vrouw is vermoord. Mijn vingerafdruk wordt in ons huis gevonden.
Nee, dat is niet waar, want het zat in het op het roet.
Maar weet de politie dat het erna is?
Na de brand.
Maar de politie die zag de vingerafdrukken van Antonio in het roet. En dat zagen zij als bewijs dat Antonio dus in de loods is geweest nadat Guido in brand was gestoken.
Het lijkt me nog steeds vrij dun voor een redelijke verdenking om meteen aan te houden als verdachte hiervan, heel eerlijk gezegd.
Ja, en dan ieder ander onderzoek laten vallen, want dat is kennelijk gebeurd.
Er zijn ook heel veel vingerafdrukken gevonden die niet bruikbaar waren. Maar daar is dus verder niets mee gedaan. Omdat ze daar geen match mee konden vinden.
Nee. Jullie kennen dat ontzettend oude flauwe grap. Die kennen jullie wel van de dronken man met de lantaarnpalen, hè? Er staat een dronken man bij een lantaarnpaal en die staat te kijken en houdt zich aan de lantaarnpaal vast, want hij is natuurlijk veel te dronken om. Komt een politieman voorbij en zegt, goh, wat staat u hier te doen? Hij zegt, nou, ik ben mijn sleutels kwijt. Hij zegt, goh, bent u hier uw sleutel verloren? Hij zegt, nee, verderop, maar hier is tenminste licht. En dit is precies wat er hier gebeurt. Nou, we gaan hier onderzoek doen omdat we daar een vingerafdrukje gevonden hebben. En we kijken dan verder niet meer verder dan het vingerafdrukje. En ze kunnen best gelijk hebben, maar dan nog is dat een heel beperkt manier van onderzoek.
De vingerafdruk in het roet is voor de rechters uiteindelijk een belangrijk bewijsmiddel tegen Antonio. Maar ook voordat die vingerafdruk werd gevonden, was Antonio al de hoofdverdachte van de politie. Sterker, de politie had zelfs al verdenkingen tegen Antonio toen Guido alleen nog maar vermist werd. Dus al voor het lichaam van Guido was gevonden. Waarom? Het is een vraag die Kimmy en Marielle proberen te beantwoorden.
Ik denk dat hij in die dagen daarvoor gewoon heel vaak werd genoemd. Dus hij was mede-eigenaar van die loods. Hij was daar vaak, was de laatste die hem gezien heeft. Hij wordt best wel vaak genoemd voor de 16e al door andere mensen. Hij komt ook in het systeem voor. Dus hij is gewoon heel vaak teruggekomen.
Nou, en hij is vaak in aanraking geweest met justitie.
Marielle vermoedt dat de politie Antonio direct als verdachte zag, mede op basis van zijn achtergrond.
Ik denk dat het is omdat hij en al eerder veroordeeld is. Dus hij past ook in het profiel die de politie misschien wel voor zich had. En ook dat hij dus al eerder veroordeeld is, maar dat ook hij geïdentificeerd daardoor kan worden in de systemen. Want hij staat al in, omdat hij eerder veroordeeld is. Dus is het ook heel makkelijk om hem meteen te arresteren en hem gelijk als verdachte neer te zetten. Het vraagt natuurlijk veel meer tijd om op zoek te gaan naar die onbekende persoon die er nog niet in de systemen blijkbaar stond. En dat is dan iemand die nog niet eerder in beeld is gebracht. Dus ik vind dat dat ook een signaal is dat hij dus iemand is die verdachte kan worden in zo'n zaak. Blijkbaar heeft hij iets en dat is misschien zijn verleden. Misschien is het ook de manier, hij is vrij bij de hand ook in de verhoren. Ja, het kan natuurlijk ook een soort irritatiefactor zijn dat mensen extra op zoek willen gaan. Maar dat er al frustratie bij de verbalisanten zit, ook tijdens de verhoren. Ja, laat wel zien dat het iemand is die daar wel gevoelig voor is. En dat maakt me eigenlijk nog bozer. Want dan denk ik, stel je voor als het iemand kan nog irritant zijn of zich niet kosher gedragen, maar dat is niet waarvoor je veroordeeld mag worden als je het niet gedaan hebt.
In Antonio's zaak blijken allerlei signalen voor te komen die kunnen duiden op tunnelvisie bij politie en justitie. Processen verbaal, waarvan alles op aan te merken is. Bewijzen die minder hard zijn dan ze lijken. En de directe focus op één verdachte.
Okay, wat je veel in dit soort zaken ziet, waarbij het bewijs kwestieus is, is dat men één bewijsmiddel vindt. Hè, DNA van de verdachte op het slachtoffer, of in dit geval vingerafdrukken. Waar men dan op basis van het ene bewijsmiddel heel snel naar conclusies springt. Terwijl men geen oog heeft voor het samenstel van de bewijsmiddelen. Er is vaak nog een hele hoop ander bewijs. En dat kan een andere kant op wijzen en dat doet het ook vaak. En wat je hier ziet gebeuren is dat er men heel partieel de plaatsdelict gedaan heeft. Hè. Dat ze bovendien heel snel een verdachte hadden. En zaken waarin heel snel een verdachte zijn, dan moeten ook voor de politie alarmbellen afgaan. Jongens, pas op. We kunnen wel in de verkeerde weg zitten. En dat betekent dat we gewoon als we over 3 weken zijn, dat we heel veel bewijs weggegooid hebben, omdat we ons direct gefocust hebben op deze verdachte. En de combinatie van die dingen kan ertoe leiden dat iemand onterecht veroordeeld gaat worden, ja. En als je tegen rechter zegt van ja, de zaak waar u nu over moet beslissen is al wel heel slecht opsporingsonderzoek gedaan, dan zie je rechters weer een beetje gelaten kijken. Van ja, jongens, dat zijn we gewend. We zijn gewend dat wij onvoldragen dossiers voor onze neus krijgen. En als de rechters nou bij ieder van die onvoldragen dossiers zou zeggen van ja jongens, hier ga ik niet op beslissen, het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk, dan gaan ze ook een hele hoop boeven onterecht vrijspreken. En dat is een dilemma waar rechters in Nederland gewoon voor zitten.
Het politieonderzoek in de loods vlak na de moord op Guido roept dus nieuwe vragen op. En de studenten zijn niet de enige die daardoor zelfs twijfelen aan de schuld van Antonio.
Henk Blom maakte net al een mooie opmerking. Hij denkt dat hij het niet heeft gedaan.
Persoonlijk denk ik niet dat ze het gedaan hebben.
Waarom?
Omdat, ja, het waren 2 jeugdvrienden van elkaar.
Waarom zou Antonio zijn beste vriend martelen en vermoorden? In de loods waar ze samen verbleven.
Laat ik zo zeggen, als je ziet wat hier gebeurd is op martelgebied, ik kan me niet voorstellen dat jij je beste vriend zo toetakelt. Ondanks dat hij met je vrouw weggaat of iets dergelijks. Dat weet ik dus niet. Hè? Maar snap je wat ik bedoel te zeggen?
En zou dan niemand gehoord hebben wat er in die loods gebeurde?
Wie gaat er gillen binnen in de loods?
Billy, als jij nou eens gaat schreeuwen, dan kunnen we kijken of dat we jou buiten horen. Hey. Ik ga stuk. Maar ik ben nu wel benieuwd als wij daar slaan. Dat kan ook wel. Maar ik denk dat omdat het winter is en daar ook waarschijnlijk, hè, denk ik, de ramen ook gewoon dicht. Het is niet natuurlijk hartje zomer dat de ramen lekker openstaan dat mensen je daar kunnen horen. Maakt het allemaal een stuk moeilijker. Maar dat zicht, kijk, dat geluid, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me toch niet voorstellen hoeveel mensen hier toch wonen dat niemand iets gezien heeft.
Klopt dat? Heeft niemand iets gezien? En wat was eigenlijk de relatie tussen Antonio en Guido? Luister volgende week naar aflevering 5 van Gereden Twijfel, de Maastrichtse martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabriella Ader, Anna Korterink en mijzelf. Jeppe van Kesteren deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.